Fijn dat je luistert naar Wie zit erachter? In deze podcastserie krijg je spelenderwijs meer inzicht in de waarde van persoonlijke ontwikkeling en het werken met professionele nabijheid.
In onze huidige maatschappij is de eerste vraag vaak: wat doe je in plaats van wie ben je? Erkenning beperkt zich niet alleen tot onze carrière.
Daarom belichten we in deze podcast het leven vanuit diverse persoonlijkheden.
We leggen de nadruk op persoonlijk profileren en schermen in het eerste deel van het gesprek alle carrière-gerelateerde zaken af.
Zo gaan we eerst in gesprek over onze leefomgeving, levenservaringen en relaties die ons hebben gevormd.
Dit leidt tot meer onderlinge herkenning, verdieping en waardering voor wie we zijn als persoon. Oftewel, eenheid in diversiteit. Hi Therese, leuk dat je er bent.
Hallo Eva, dankjewel.
Ja, spannend. We gaan namelijk heel jouw werkprofiel, carrière-gerelateerde zaken, helemaal afsluiten.
Nou, vind ik eigenlijk wel goed. Want ik hou er altijd van om nieuwe dingen te doen. Dus wat dat betreft vind ik het prima.
Een uitdaging, ja. Een echte. Ja, we gaan gelijk bij jou beginnen, want dit gaat dan echt over jou in dit gedeelte van het gesprek. Hoe zou jij jezelf in één zin qua karakter omschrijven?
Als ik dat zou moeten omschrijven, dan betekent dat ik heel nieuwsgierig ben naar mensen.
Juist.
En dat ik het belangrijk vind om erachter te komen van wie zie ik nou voor me staan. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb ik in mijn leven best wel veel nieuwe dingen gedaan waarvan ik als jong kind nooit al durven dromen dat ik dat zou kunnen doen. En die heb ik ook gewoon gedaan. Dat ik dacht van, waarom niet?
Juist.
Gewoon proberen.
Een leven zit vol met allerlei zaken. Gebeurtenissen. Levensgebeurtenissen. Kun jij er 3 opnoemen die bij jou echt heel belangrijk waren?
Wat bij mij heel belangrijk is geweest, is dat ik als donker meisje ben opgegroeid in een hele witte omgeving. Mm-hmm. Op het platteland. En als je daar als enig donker gezin woont, dan krijg je aandacht. Positieve aandacht, maar ook negatieve aandacht. Dus dat is wel een van de dingen die mij heeft gevormd.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Daarnaast is het zo dat ik op 24-jarige leeftijd moeder ben geworden. En inmiddels 5 kinderen heb. En je merkt ook wel dat de struggle, dus de balans vinden tussen werk en zorg, dat gewoon heel erg lastig is. Als je daar ook niet heel veel ondersteuning vanuit je omgeving bij hebt, dan moet je dingen gewoon zelfstandig doen en ook weer grenzen verleggen.
Nou, kan ik me voorstellen dat wat jij zegt, hè, 24 jaar, ik was het zelf ook, is een bepaalde leeftijd waar je nog een beetje tegen jezelf aan zit, nog in de ontdekkingsfase. Was jij helemaal ready? Om moeder te worden al?
Mijn partner die heb ik ontmoet. En we hebben elkaar vrij vlot gevonden. Is ook wel een mooi verhaal. Maar ik weet niet of dat nu nog allemaal de moeite waard is om te vertellen.
Vertel.
Maar ik heb hem ontmoet in de winkelcentrum.
Ja.
Winkelcentrum Zuidplein. Ik ging de kant uit van Spijkenisse en hij ging de kant uit van Den Haag. Zag er keurig netjes uit in pak. We zwaaiden een beetje zo naar elkaar, zo in de zin van ik zie je.
Ook
glimlachen. En daarna dacht ik van die zie ik nooit meer terug. Daar ging aan de andere kant uit. Ik had geen naam, niks. Alleen maar een gezicht waarvan ik dacht van mooie man. Maar leuk dat ik die gezien heb. En dat was het.
Juist.
En 2 weken later klopte iemand op mijn schouder op Zuidplein. En dat bleek hij te zijn.
Nee.
En hij zei ook van, ken je me nog? Ik zeg, natuurlijk ken ik je nog.
Oh, wat
maar
mooi.
Ik liep daar samen met een vriendin, arm in arm. En achteraf zei hij van, ik durfde het eigenlijk niet, maar ik heb het toch maar gedaan. En toen hebben we telefoons uitgewisseld, telefoonnummers. Ja. En toen dacht ik bij mezelf van, het gaat niet al te happig zijn, dus niet meteen reageren. En daarna hebben we eigenlijk elkaar nooit meer losgelaten. Dus ben ik ook heel snel bij hem ingetrokken. En we hadden wel zoiets van, wij willen ook zorgen dat we een andere generatie een toekomst kunnen geven. Dus
heel mooi.
Ik was er aan de ene kant klaar voor, vanuit een bepaalde intentie.
Ja.
Maar als je dan ziet wat er op je afkomt, dan is dat wel heel zwaar.
Ja, ja. Kan ik me voorstellen. Kan ik me echt voorstellen.
De derde is de dood van mijn vader.
Mm.
Mijn vader is inmiddels alweer 13 jaar geleden overleden. En hij was gewoon iemand die heel veel voor anderen heeft betekend. En ik was erbij op het moment dat in het ziekenhuis werd uitgesproken dat hij uitbehandeld was. En dat ze niets meer voor hem konden doen.
Jeetje.
Ja.
Heftig. Wat had hij dan?
Hij had een hersenbloeding gehad. En vervolgens had hij ook kanker in zijn botten. Mm-hmm. Hij was een nierpatiënt, dus ook heel veel dialyseren. Kortom, hij had heel veel zorg nodig. En,
het was te complex geworden. om daar nog in te helpen.
Het was te complex geworden inderdaad. En ook het lichaam was op. Juist. Dus hij wilde nog wel heel lang bij ons blijven, maar op een gegeven moment merk je gewoon...
Dat gaat niet.
Het gaat niet. Nee.
Wat doet dat nou met je?
Nou, ik voelde op dat moment even alsof alles, weet je wel, onder mijn voeten vandaan ging. Mm-hmm. Dat ik echt bij mezelf dacht van, oh jee, nu is het echt definitief.
Ja.
Binnenkort is hij er niet meer. En wat hij op dat moment zelf had, was dat hij zei van, ik heb eigenlijk heel weinig bereikt in mijn leven. En ik heb heel weinig voor jou en je broer en zus kunnen doen. En op dat moment schoot ik echt wel even in... ik weet niet wat er op dat moment gebeurde, maar dat ik dacht van... Maar dat is niet zo. En toen ben ik allerlei dingen op gaan noemen. Ook hele kleine dingen om hem gewoon het gevoel te geven van... Je hebt heel veel betekend voor anderen. Ook al kun je dat op dit moment niet indenken. Dus het was voor mij ook echt... Ja, een hart onder de riem steken op dat moment. Mm-hmm. Maar vooral ook laten zien hoe trots ik op hem ben. En wat hij mij allemaal heeft meegegeven. Om degene te zijn die ik op dit moment ben.
Mooi, mooi.
Dat doe ik ook richting mijn kinderen nu. Maar ook richting mijn partner. Dat je gewoon echt dingen benoemt. Want ik was zo blij dat je dat gedaan hebt. Nu uitspreken is veel beter dan dat je moet wachten tot het einde. En dan allerlei dingen vergeet, bij wijze van spreken. Ja. Dus,
wat heb jij voor jezelf binnen jouw persoonlijke ontwikkeling kunnen ontwikkelen? Wat misschien niet systeemwaardig was, maar wel ontzettend waardevol voor jou.
Wat ik voor mezelf op een gegeven moment heb geconstateerd... is dat ik alleen maar vanuit mezelf tevreden kan zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat ik anders leer dan andere mensen, mijn eigen tempo heb, blinde vlekken. Eigenlijk, ik mag tevreden zijn met dat ik het niet goed doe.
True. Is dat ook echt? Of zeg je dat tegen jezelf?
Dat is ook echt.
Dat is knap hoor.
Ja.
Dat is echt knap. Hoe heb je dat opgebouwd? Want dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Dan moet je het eerst niet hebben, wil je het ontwikkelen.
Ja, ik ben wel opgegroeid in een omgeving waarbij iedereen, wat je zegt, vanuit een bepaalde standaard kijkt naar persoonlijke ontwikkeling. Vinkje achter je vaardigheden die je moet ontwikkelen. En omdat ik ook in de omgeving terecht kwam waar heel vaak voor mijn gevoel nog extra op mij werd gelet. Mm-hmm. Dacht ik bij mezelf van ja, maar ik kan wel heel erg vanuit onzekerheid en niet willen kunnen voldoen aan anderen. Mijn leven en persoonlijke groei inrichten. Of ik kijk gewoon naar, ja, waar sta ik nu zelf? En iedereen heeft een bepaalde imperfecties. En ik kan gewoon niet altijd maar datgene doen en voldoen aan de standaard van anderen om tevreden te zijn. Dus ik ben niet zozeer tevreden met hoe anderen mij interpreteren. Maar het gaat vooral over wat haal ik hier zelf uit en hoe voel ik mij daarbij.
Maar waar sta je dan in de maatschappij? Welke plek geef jij jezelf binnen de maatschappij? Hoe voel je je daar?
Ik voel me vaak aan de zijkant van de maatschappij.
Mm.
Maar dat is dan vanuit het beschouwende. En vooral, wat doen mensen zichzelf aan? Ja. Dus ik ben ook een hele goede coach, merk ik. Voor mensen die onzekerheid nog in zich hebben. En ik sta ook midden in de maatschappij. Juist omdat ik werelden met elkaar kan verbinden.
Heel mooi. Maar dat kan je eigenlijk alleen maar doen doordat je er zelf doorheen bent gegaan. Je herkent de gevoelens heel snel, omdat je jezelf steeds eigenlijk in anderen terugvindt.
Ik denk dat dat inderdaad wel de sleutel is. Juist omdat ik nieuwsgierig ben naar anderen, heb ik heel veel mensen ontmoet. En ook heel veel dingen meegemaakt met andere mensen. Ja. Waardoor ik dingen gewoon sneller herken.
Juist.
En me dan ook gewoon heel makkelijk kan verplaatsen in een ander. Er zijn heel veel mensen die zeggen empathisch vermogen.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is mooi om dat zo te beleiden met de mond. Maar je moest eens weten wat voor energie het soms zuigt om ook echt empathisch te kunnen zijn richting anderen. Want je voelt een ander.
True.
En dat aanvoelen, ja, dat doet ook iets met mij.
Wat doet het met jou?
Het kan soms heel zwaar zijn. Als ik iemand tegenover me heb zitten waarbij ik gewoon het lijden bijna voel. Dan moet ik mezelf inhouden om iemand niet helemaal uit te gaan vragen. Op zoek naar, oké, dus dat
zullen
zit daar.
Zullen we het oplossen? Ja.
Ik wil het oplossen, maar dat kan op dat moment niet. Omdat juist, en dat vind ik het mooie aan persoonlijke ontwikkeling. Ieder zijn eigen tempo heeft om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Ja. Dus ik kan dingen zien. En meestal openen mensen zich wel dat ze toch iets vertellen. Maar dan nog kan ik niet het versnellen.
Hetgeen wat jij zeg maar van nature bezit. Een onderschatting, hè, wat dat dus eigenlijk inhoudt. Dat je onderschat wordt door de maatschappij. Is eigenlijk ook je kracht.
Ik denk dat dat van met name dat onderschat worden. Dus toch proberen mensen te benaderen vanuit gelijkwaardige positie. Dat is wel iets waar ik voor sta. Dus dat probeer ik altijd wel mee te nemen.
Weet je wat mensen soms vergeten? De natuur. Ik ga nu even heel spiritueel zitten zijn hier. Maar de natuur heeft dingen gemaakt om te laten functioneren. En soms werkt dus ook iets op een manier die misschien in deze tijd van zijn niet verklaarbaar is. Omdat we letterlijk niet zo naar de wereld kijken. Maar wat ik net schetst is gewoon een natuurlijke vorm van hoe jij gemaakt wordt als mens. Hoe je dus ervoor zorgt dat je een bepaalde uitstraling met je mee krijgt waar anderen op reageren. Op een natuurlijke reactie.
Klopt. Ja.
Dat is letterlijk gemaakt om te kunnen functioneren. Gek, hè? Als je erover nadenkt.
Als je daar goed bij stil gaat staan, dan is het inderdaad gek. En dan ben ik ook wel blij dat ik gewoon een hoop mee heb kunnen maken in het leven.
Juist.
Om daar nu te staan.
Ja, straks weten we waar je staat. Het is natuurlijk wel een beetje gek, want normaal gesproken hadden we het al lang al geweten. Je mag het zo gaan vertellen. Daarna kom ik bij je terug.
Hey Theresa.
Hallo Denise.
Welkom, goed je te zien.
Ja, goed om jou weer te zien. Ja.
Ik heb mooie verhalen gehoord zojuist, want ik was stiekem aan het meeluisteren met jouw gesprek met Eva. Heel veel persoonlijke dingen ook, hè?
Ja.
En nu mag je je kenbaar maken in je werkprofiel. Kun je ons vertellen, wat is het wat je precies doet?
Ik doe meerdere dingen, maar op dit moment ben ik hoofd bij de afdeling Nationale Programma's van Rutgers. En Rutgers is een expertisecentrum voor seksualiteit.
Oh.
En daarnaast ben ik ook betrokken bij diversiteit en inclusietrajecten.
Ja.
Bij verschillende organisaties. Ik ben heel lang eerst bij gemeente Rotterdam aan de slag gegaan. En op een gegeven moment merkte ik ook gewoon dat ik voor mezelf meer groei nodig had.
Ja.
En ook meer richting diversiteit en inclusie ging.
Okay.
En dan ga je heel veel dingen doen. Onder andere orkesten, onderwijs, zorg, lokale overheid. Dus ik had wel een mooi palet van verschillende contexten waarin je dat kunt doen. En toen kwam COVID.
Mm-hmm.
En dan ga je toch wel weer even nadenken over van, goh, wat wil ik nu precies?
Mm-hmm.
En toen kwam op mijn pad vanuit een headhuntersbureau de vraag, zou je willen solliciteren bij het expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers?
Mm-hmm.
En dat voor mijzelf ook wel weer een uitdaging was.
Mm-hmm.
In die zin dat je aan de ene kant consultant kunt zijn en bedrijven kunt adviseren.
Ja.
Maar je als manager ook heel veel impact kunt hebben binnen een organisatie.
Ja.
Dus ik vond het interessant om beide te kunnen combineren.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat ik daar nu op dit moment zit.
Ja.
En dat doe ik ook met heel veel plezier. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan dat mensen met genieten van seksualiteit, maar ook dat ze genieten van relaties die geluk brengen.
Ja.
Ik ben ook docent geweest en docent van middelmanagement.
Jij bent heel veel dingen geweest.
Ik heb heel veel dingen gedaan, dus vandaar dat ik af en toe denk van wat is passend nu in deze setting? En dat is toch echt wel dat docentschap. Omdat als je daar binnenkomt, er toch heel gauw snel gevraagd wordt van, hoe staat het met de koffie en de thee? Yeah. Dus dat ik toch op een andere manier word benaderd. En als je dan zegt van, geen idee. Als je mee wilt nemen voor mij, dan waardeer ik dat.
Yeah.
Maar ik ben hier als docent. Dus ik zet je alvast neer als zijnde aanwezig.
Ja.
Nou, dan zie je meteen dat de rollen omdraaien. En dat mensen denken van, oké, zo had ik je niet ingeschat.
Ja, ja.
Maar dat is gewoon een klein voorbeeld van toch op een andere manier ingeschat worden door een ander.
Ja.
En dan toch laten zien dat je daar vanuit een andere rol zit.
Ja, precies.
Ja. Eigenlijk kon ik het wel gewoon relativeren. Dus ik kan er om lachen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd merk ik ook wel dat in heel veel situaties mensen met een donkere huidskleur vaak gezien worden als iemand die niet automatisch een docent is.
Mm-hmm.
Veel meer van de catering of administratie.
Mm-hmm.
En dat doet wel iets met me.
Yeah.
Tegelijkertijd denk ik, misschien ben ik op dit moment dan degene die dat vooroordeel kan doorbreken.
Ja. Ja.
Dus ik ga gewoon doen waar ik hiervoor ben gekomen.
Goed zo.
Ja.
En daarop inhakend, want je bent nou docent geweest, ambtenaar. Je werkt voor een expertisecentrum voor seksualiteit. Je staat in voor inclusie en diversiteit. Maar wat is hetgene wat jou drijft? Waar ligt jouw passie?
Mijn passie ligt toch wel in talenten van andere mensen.
Mm-hmm.
Dat boven tafel krijgen.
Ja.
En tegelijkertijd dat weten te verbinden aan de talenten van een ander. Dus ik denk dat in alle rollen die ik heb, ik toch altijd wel op zoek ben naar, goh, ik zie jou nu zitten. We hebben een gesprek en dat kan met jou zijn op dit moment, maar ook met een ander.
Yeah.
Dan merk ik dat iemand gewoon heel erg goed in is.
Yeah.
En dat er ergens een opgave ligt waarbij ik denk van, oh, ik ga jou daarmee verbinden.
Mm-hmm.
Of ik kom vast weer iemand tegen en die kan ik dan vertellen hoe goed jij bent.
Yeah.
Waardoor een ander geïnspireerd raakt. Dus gewoon echt op zoek gaan naar wat de kracht van andere mensen.
En kun je bijzondere momenten benoemen die in lijn staan met hetgeen wat je nu doet?
Een bijzonder moment is wel geweest dat ik op een gegeven moment, toen was het nog bij gemeente Rotterdam, betrokken was bij een heel mooi opleidingsprogramma.
Mm-hmm.
Voor mensen die in de gebieden aan de slag waren. Dus echt voelden van ja, daar zit nood en de burger heeft dit nodig. Of hè, we kunnen als gemeente daar het verschil maken.
Ja.
En beleidsmakers, dus degene op kantoor die de zak met centen beheerde. Dan merk je gewoon dat daar heel veel afstand tussen zit.
Mm-hmm.
En het overbruggen van die afstand kun je denk ik alleen maar doen door mensen bij elkaar in een groep neer te zetten.
Ja.
En het gesprek te laten voeren. Nou, dat had ik heel mooi in mijn hoofd. Maar ik werd toch min of meer gedwongen, of ik heb mezelf laten verleiden om tijdens de startbijeenkomst toch wat meer te zenden en wat minder ruimte te schenken aan die teambuilding in die verschillende groepen. En op een gegeven moment merk je gewoon dat mensen zoiets hebben, ja, ik weet niet of dit nou heel veel vernieuwing brengt. Het was gewoon een beetje gemopper, niet uitgesproken, maar je merkt het aan de sfeer in de zaal. Dus wat ik op dat moment heb gedaan, is gewoon heel vroeg pauze ingelast, mensen even laten ontluchten.
Yeah.
En vervolgens ben ik naar het midden van de zaal gelopen. Nou, dan kunt je voorstellen, best wel veel mensen daar om me heen. Een stuk of 80, 90.
Mm-hmm, mm-hmm.
En toen heb ik gewoon gezegd van, lieve mensen, ik heb een fout gemaakt. Ik had aanvankelijk in gedachten dat we heel veel uitwisseling met elkaar zouden doen. Ik had geen idee waar dat op uit zou komen. Maar we hebben onszelf nu laten voeden door een hoop experts.
Mm-hmm.
En nu zijn jullie aan zet. Dus we stoppen de rest van het programma. Jullie gaan in groepjes uiteen. En dan zien we wel waar dit hele traject toe gaat leiden. En toen zijn er iets van 8 groepen gevormd met begeleiders. En 6 maanden later is het ook gepresenteerd op hoog concernniveau.
Yeah.
En dan in een vorm die je ook weer niet kan bedenken. Mensen gingen liedjes ervan maken. Er werd een spel gepresenteerd. Yeah. Kortom, er was ineens vrije ruimte om dingen te doen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. En in die groepen hebben mensen elkaar uitgedaagd. Vanuit elkaars kracht, talenten. En dat zijn gewoon hele mooie producten geworden die tot nu toe nog steeds gebruikt worden. Dus daar is eigenlijk voor mij begonnen en kreeg ik de smaak om dat steeds vaker te gaan doen.
Ja. Op dat moment voelde jij je gezien. Is dat ooit anders geweest?
Ja, dat is wel anders geweest. Zeker aan het begin van mijn carrière. Ik ben toch wel begonnen in administratieve functies. Op een gegeven moment wel doorgegroeid naar office manager, adviseur, programma manager.
Mm-hmm.
Dus je komt steeds hoger in organisaties.
Ja.
Waardoor je ook voor jezelf bedenkt dat er gewoon wel nog steeds heel veel verschil zit in, ben je een van de impactmakers? Dus heb je invloed in de organisatie? Of ben je iemand die ervan droomt?
Ja.
En ik ben blij dat ik die stap heb kunnen maken.
Ja.
Maar ik merk wel dat in het begin ik heel erg gefrustreerd rondliep, omdat ik allerlei dingen zag, maar daar geen invloed op kon uitoefenen. En mijn kracht is denk ik geweest dat ik heel veel ben gaan netwerken.
Yeah.
Heel veel mensen gewoon ook even op de koffie ben gegaan.
Mm-hmm.
Om te peilen van, goh, hoe zit jij er dan in? En dan kun je kleine bewegingjes laten ontstaan.
Yeah.
En dan zit er energie niet alleen vanuit mij, maar ook van anderen.
Yeah.
Waardoor ik op een gegeven moment allerlei geluiden terughoorde in de organisatie die ik er zelf had geplant.
Mm-hmm.
En toen dacht ik bij mezelf, ja, zie je, zo kun je ook invloed uitoefenen.
Ja, precies. Jij bent degene die heeft kunnen uitvinden hoe je draagvlak creëert.
Ja, ik denk dat, en dat vind ik ook weer een hele vervelende term, maar ik wil dat draagvlak.
Yeah.
Maar ik ben wel iemand die energie weet te verbinden. Zo zie ik mezelf altijd.
Okay.
Dus mensen die energie hebben op een bepaald thema en die met mij daarvoor willen gaan, ja, die breng ik graag bij elkaar. En dan creëren we iets. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
Heb je daarnaast ook andere obstakels overwonnen?
Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is hoe je jezelf presenteert.
Mm-hmm.
In bepaalde overlegorganen, dan is het belangrijk dat je even je stem laat horen. Maar ik merk dat ik ook heel snel kan worden gezien als iemand die vanuit een bepaalde agressiviteit dingen gaat roepen. Dus ik moet mezelf soms inhouden en dingen op een bepaalde manier zeggen. Yeah. Omdat dat beter resoneert bij degene die op dat moment bij mij in de ruimte zitten. Oh. Dus ja, ik kan het heel cryptisch omschrijven. Maar je hebt gewoon soms omgevingen waar gewoon heel veel... witte omgevingen, laat ik het zo zeggen, waar de macht zit. Mm-hmm. En op dat moment word je toch wel gezien als iemand die probeert om binnen te vechten. En een bepaald thema neer wil zetten, agenderen. En daar wil ik eigenlijk van wegbewegen, omdat ik merk dat dat niet effectief is.
Ik was nog benieuwd, waarom draag je inclusie en diversiteit een warm hart toe?
Ja, omdat, kijk, diversiteit, ieder mens is anders. Dus dat had ik al heel snel door. En ik denk dat als jij open staat voor die diversiteit van een ander, dat je dan ook jezelf verrijkt. Dus ik vind het heerlijk om zomaar op straat iemand tegen te komen die mij iets vertelt waarvan ik denk, nou, zo had ik het nog niet gezien. Mm-hmm. Fijn dat ik jou heb ontmoet en dat neem ik mee. Yeah. En ik merk gewoon in organisaties dat omgaan met verschillen, dus echt durven luisteren naar wat iemand raakt en ook negatieve kanten binnen een cultuur, dat het heel lastig is om dat te agenderen, om daar oog voor te hebben vanuit management. Yeah. En ik kan daar mijn steentje aan bijdragen. Door de ervaring die ik zelf heb van niet gehoord en gezien worden toe te voegen aan de belangrijke afweging die je als management hebt, dat je ook niet alles kunt beetpakken en dat je ook niet overal goed in bent. Klopt. En dat je dan die sleutelfiguren in de organisatie soms gewoon niet ziet. Mm-hmm. Of gewoon geen tijd vrijmaakt voor die verhalen die zo belangrijk zijn. Dus vandaar dat ik zeg diversiteit en inclusie en tegelijkertijd ook verantwoording afleggen als management. Mm-hmm. Ja, dat zijn echt wel de thema's waar ik me sterk voor maak.
En daarmee wil ik ons gesprek afronden, zodat Eva het weer van mij kan overnemen.
Daar ben ik dan weer en we mogen nu volle pond alles bespreken. Hoe voelt dat op het moment dat je dus eindelijk mag zeggen wat je doet? Dat is heel gek en normaal, zeg dat als eerste.
Eigenlijk was dat wel bevrijdend inderdaad.
Ja, hè?
Wel een mooie opbouw.
Ja, toch wel hè, dat je toch denkt, oké, yes, nu kan ik uitleggen.
Ja.
Het legt ook wel veel uit.
Ja, gelukkig maar.
Ja. Ja. Want hoe herleidt jouw geschiedenis zich naar de motivatie die je vandaag de dag hebt?
Ik denk toch wel heel veel dingen ervaren hebben.
Juist.
Vooral dat niet gezien en gehoord voelen. En dat het daarom voor mij zo'n belangrijke waarde is geworden om juist dat bij anderen wel te zien.
Ja, en mooi ook dat je dat belangrijk bent gaan vinden, ook voor anderen.
Omdat ik heb gemerkt dat dat juist de manier is om te verbinden met een ander.
Ja. Ja, is mooi. En wat ik ook wel mooi vind, want daarnet hebben we natuurlijk uitbundig gehad over de relatie. En de manier waarop jullie elkaar ontmoet hebben. En dat je dan eigenlijk heel snel weet, dit is hem. En dan zou je denken, oké, 5 kinderen. En hoe je dat net vertelde, druk leven, uitdaging, best moeilijk. Hoe heb je dit gecombineerd? Want dat is wel insane.
Ja, ik denk dat dat echt wel een pact is geweest wat ik met mijn partner heb gesloten.
Dat we hebben goed gedaan.
Van, het is wij tegen de wereld. Dat klinkt een beetje cru, maar we moeten gewoon op elkaar vertrouwen. En dit is ons gezin. En wat we ook hebben afgesproken is dat de weekenden waren altijd voor de kinderen. Omdat we door de week gewoon fulltime aan het werk waren.
Ja.
Heel vaak geprobeerd om gewoon echt geluksmomenten te hebben met het gezin. Maar ook aandacht hebben voor elkaar. Dus we hebben onszelf wel wat opgelegd, zal ik maar zeggen. Maar ons ook eraan gehouden. Dus af en toe dan had mijn partner echt zoiets van, en ik dan? Waardoor ik weer bij mezelf dacht van, oeps, slik, je hebt hier wel een punt. En, en andersom. Dus ik denk dat je dat echt nodig hebt, oprecht zijn. Maar ook gewoon voelen dat je dit met elkaar doet. Dus je bent een eenheid. En ook richting die kinderen. Dus dat, ik denk dat dat inderdaad wel heeft geholpen.
Ja.
En tegelijkertijd werd ik wel weer getriggerd door die vraag van, cijfer je jezelf dan niet weg? Ja. En ik denk dat dat ook wel het geval is. Ook al zijn de kinderen nu wat ouder, het blijven toch je kinderen. Ze hebben toch bepaalde zorgen. En, maar zij zelf beginnen ook tegen mij te zeggen, maar goh, misschien moet je toch wat vaker gaan sporten, andere dingen gaan doen.
Even aan jezelf denken.
Wanneer ga je zo'n weekendje weg met pa? Weet je wel, dat soort dingen. Dus aan mezelf denken dat is iets wat ook wel aangewakkerd wordt door anderen in mijn omgeving.
Maar wat interesseert je dan als mens in het leven?
Ja, wat mij interesseert is kunst. Dus het schone van dingen uit de natuur, maar ook gewoon echt kunst door een kunstenaar gemaakt.
Ja,
in allerlei vormen. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Creativiteit. Om mezelf te inspireren om ook weer op een creatieve manier bezig te zijn. Privé, maar ook in mijn werk.
Mm-hmm.
Dus dat zijn dingen die me wel fascineren.
Nou ja, dan heb je natuurlijk dat hele verhaal van die relatie. En hoe dat gegaan is. Nou, carrière-wise heb je wel degelijk heel erg veel opgebouwd en gedaan. Heb je zelfs goed bekijken, om het zo te zeggen. Je mag er echt zijn. Maar als persoon ziet dat er weer wat anders uit. Die twee leven niet helemaal. Als je ze op een weegschaal zou zetten, dan stort de een letterlijk in naar beneden. Dit is niet, blijft niet wankelen, zeg maar.
Nee.
Waar zit dat hem in?
Ja, dat zit hem denk ik toch in dat het resultaat wat ik behaal voor anderen en met anderen, dat ik dat heel belangrijk vind. En datgene wat ik daar zelf dan aan bijdraag, dus daar echt veel meer tamtam noem ik het maar, rugbaarheid aan geven, dat zit niet zo in mij van nature. Omdat ik gewoon die erkenning krijg van degene die ik verder heb geholpen. Van nou, fantastisch, goed gedaan.
Ja, maar ik denk dat dat hele systeem is. Net zoals überhaupt werk. Het gaat ook alleen over werk. Je wordt daarvoor misschien 5% in meegenomen. Tegenwoordig iets meer, omdat mensen erom vragen. Maar ja, heel erg veel doen we het niet. Want dat maakt het te persoonlijk. Dat is letterlijk wat er gezegd wordt. Het wordt nu te persoonlijk. Even afstand nemen.
En dat herken ik heel erg sterk.
Ja.
En tegelijkertijd merk ik het afgelopen jaar dat door persoonlijk te worden, ik eigenlijk nog meer bereik.
Juist.
Dus ik heb onlangs een college verzorgd. En daar ben ik ook gewoon begonnen met een persoonlijk verhaal. Wat weer toevallig te maken heeft met mijn partner en zijn wijsheid. Maar je merkte meteen dat de hele zaal zoiets had van, ja, maar oh, dit vind ik interessant. En vertel eens, hoe werkt dat nou door in je zakelijk leven? Dus veel meer beginnen, die verhalen vertellen, wat ik eigenlijk heerlijk vind om te doen. Ja, dat is iets wat ik de komende maanden gewoon al verder ga blijven doen.
Ik wil je bedanken voor wie je bent, voor wat je doet en voor wie je bent binnen de maatschappij. Dankjewel daarvoor. Jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou zelf of met je omgeving aan de slag gaan met de waarde van persoonlijke ontwikkeling, dan kan dat.
Ja, want deze podcast is nu beschikbaar in een spelvariant. Benieuwd naar meer? Ga naar evarookmaker.nl.
Heel veel speelplezier en tot de volgende podcast.